Ik ben eigenlijk wel benieuwd of een van u nog een brief schrijft. Nog wel? Ja, mooi. Gebeurt niet zo heel veel meer, maar in de generatie zoals we bij elkaar zitten, wordt dat nog wel gedaan, zullen we maar zeggen. Ik zelf doe dat nauwelijks meer. Mijn vrouw die heeft nog een penvriendin. Ooit ontstaan vanuit een actie van de zonnebloem, van iemand die wilde graag schrijven en dan schrijf je terug en zo is ze nog bezig met brieven schrijven. Ik mail meer, appjes en een enkele keer nog wel wat kaartjes, maar daar ben ik ook niet zo heel erg trouw in. Het is goed dat ik een partner heb die dat wel allemaal is, zodat we allemaal heel attent lijken. Brief schrijven doe ik eigenlijk nauwelijks meer, maar ik kwam laatst wel bij het opruimen briefjes van mijzelf tegen toen ik een jaar of 10 was, zeg maar toen Gert mijn zonderschoolleider was, aan mijn oma. En dan stond er soms een woordje doorgestreept. Dan had ik niet in één keer de zin goed geschreven. Nou, daar heb je op de computer nu geen last meer van. Dan vul je gewoon weer een ander zinnetje in en je kunt het allemaal zo herstellen. Je ziet er niets van, maar als je een brief schrijft, moet het eigenlijk wel in één keer goed. Tenzij je het niet erg vindt dat er allerlei gekras en gedoe is. Maar je had nog wel een gelegenheid voor een postscriptum. Weer zo'n mooi Latijns uitdrukking. Naschrift. Naschrift. Nog even een zinnetje toevoegen wat je vergeten was en wat je toch nog wilde vermelden. Dus ik kwam tegen. PS, ik had een 8 op aardrijkskunde. Jawel. En PS, we hebben zondag gewonnen met voetballen. Nou, niet zondag, zaterdag. Zaterdag. Oh, oh. Zo'n PS op een brief krijg je vandaag de dag eigenlijk alleen nog te lezen bij goede doelen soms. Dan staat er PS, u kunt nog deze week uw geld overmaken. Eventjes om te attenderen dat dat echt wel belangrijk is, zodat het nog even echt goed gelezen wordt. PS. En vandaag lezen we het laatste hoofdstuk van Johannes, van het evangelie van Johannes. En ik denk eigenlijk is dit hoofdstuk een soort PS, een naschrift. In hoofdstuk 20 zou je kunnen zeggen is dat evangelie eigenlijk wel afgerond. De opgestane Heer is verschenen aan Thomas en de zin heeft geklonken, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En dan volgt de afsluiting van het hele evangelie, waarbij je eigenlijk het hele evangelie met die blik moet lezen. Dit alles is opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dat is waar het Johannes om te doen is. Alles opgeschreven opdat je gelooft door zijn naam. En dan komt er nog een heel hoofdstuk. En het lijkt een soort PS, een naschrift, zo van ik moet echt nog wel iets belangrijks zeggen. En dan gaat hij vertellen hoe de situatie is voor de leerlingen van Jezus na Pasen. Ze zijn weer in Galilea bij het meer van Tiberias en ze vragen zich af, en wat nu? Bijzondere tijden, de kruisiging, bericht van de opstanding, verschijning in hun midden. En dan? Wat is je weg? Wat is je taak? Wat heb je te doen? Het lijkt erop dat ze het zelf ook niet zo goed weten. En Simon Petrus zegt, ik ga vissen. En de anderen gaan met hem mee. Een soort, ja, iets oppakken wat je altijd hebt gedaan. Je moet toch wat? Je kunt ook maar niet voort blijven sukkelen. Maar als je erover nadenkt, is het best een wonderlijke keuze. Een paar jaar geleden weggeroepen. En wonderlijk hoe ze direct hun netten in de steek lieten. En zijn gaan volgen. En nu, nadat er zoveel is gebeurd, pakken ze gewoon hun oude beroep op, zeg maar. Alsof er niets gebeurd is. Ze gaan weer vissen. Alleen, lazen erover, dat vissen, dat wordt helemaal niets. Zelfs niet in de nacht, wat een goede tijd is om te vissen. Een ontnuchterend zinnetje, maar de hele nacht vingen ze niets. Ze hebben gezwoegd en getopt en de hele nacht niets gevangen. Geen succes. Je zou kunnen zeggen, terug naar het oude leven, levert ook niets op. Een stemming daalt tot het nulpunt, zou je zeggen. En opeens klinkt er dan zo'n stem: hebben jullie soms iets te eten? Stem van een onbekende die er nog eens inwrijft, zou je zeggen. En hen duidelijk maakt dat ze echt niets hebben gevangen. En het is wel mooi hoe Johannes dat dan schrijft, dat hij hun een antwoord laat geven en dat hij dan staat: nee. Ze hebben niets gevangen. Alles wat ze hebben gepoogd heeft niets opgeleverd. Hebben jullie iets te eten? Nee. In het Grieks staat er oeh. Oeh. Dat is alles wat ze zeggen. Het is echt wel tot op het dieptepunt. Helemaal niks. En Johannes schrijft natuurlijk niet zomaar verhalen om daar een beetje geïnformeerd te raken over hoe het ging. Maar altijd ook om een laag te raken, om erover na te denken. En bij mij roept dit op of je zo'n moment herkent dat je denkt: nee, het is allemaal niks. Het is er niet. Ik doe mijn best, maar ik raak er eigenlijk doodop van. Soms kan dat op je werk gebeuren. Komt de zoveelste interimmer die weer zegt hoe het moet. Moeten we weer. Soms in het gezin, waar het maar niet lukt in de opvoeding. Misschien in de kerk. We doen zo ons best, maar slaat het aan? Of in je geloven? Pasen? Oeh. Ondanks alles moois wat je hoort over het leven dat de dood overwint, over liefde sterker dan de haat, over vrede, de opgestane. Maar je kan je soms zo voelen, leeg. Het is niks, het is allemaal niks. En dan is het best taalkundig bijzonder wat Johannes schrijft. Hij zegt: hebben jullie soms iets te eten? In de tegenwoordige tijd. Dan zeggen ze nee. En dan volgt in de verleden tijd dat zij antwoorden. Eigenlijk met dubbel D, zoals wij het nu zouden schrijven. Niet toevallig. Hij laat dus merken dat ze op dat moment nee zeiden. Maar ze hebben het toen geantwoord. Met andere woorden, er komt nog wel iets na. Dat wat ze toen zeiden, dat is eigenlijk achterhaald. Het was toen de vergeefsheid waarin ze alles leek weg te zakken. Mooi de opstanding, mooi wat ze meegemaakt hadden, maar ze hadden maar weer het gewone leven opgepakt. En ontdekten weer dat het leven vol tegenslag, tobben en zwoegen is zonder resultaat. De boosheid en de teleurstelling, de bitterheid, noem het allemaal maar op, ze lopen vast. Zelfs als je geweldige dingen rondom Jezus hebt meegemaakt. Maar het is alsof Johannes met dat hele subtiele manier van schrijven al laat voelen: dat kan niet het laatste zijn. Er is ook nog een andere kant. En dat komt ook in het verhaal naar voren. Niet alleen de linkerkant zeggen we vandaag de dag, maar ook de rechterkant doet het toe. Dus lezen we over de gestalte bij de oever die roept: gooi het aan stuurboord uit. Nou, ik heb totaal geen verstand van vissen. Ik weet niet eens wat stuurboord is eigenlijk, of dat links of rechts is. Weet iemand dat? Rechts, oké. Okay. Maar de beste stuurlijst staan al wel, zou je denken. Of is het iets van: geef de moed niet op. Probeer het eens anders. Gooi het over een andere boeg. Er is meer mogelijk dan je denkt. Het is zo'n tip waarvan je denkt: ja, wat moet je daar dan mee? Dat krijg je misschien heel vaak. Als je het niet ziet zitten of vastloopt, dat er dan altijd weer iemand komt die een tip heeft. Wat je hebt te doen en hoe het moet. Goed bedoeld. Maar luister je daarna, helpt het je? Het zit er vaak naast. Maar de leerlingen, ze doen het. Misschien niet eens uit gehoorzaamheid, want ze wisten niet eens dat Jezus het was die dit zei. Misschien uit vertwijfeling van het idee: nou ja, baat het niet. Het schaadt ook niet. Ze doen het en ze vangen zoveel vis dat ze het niet omhoog kunnen halen. En het is een wonderlijk gegeven, 153 vissen, staat er. 153 vissen, wat moet je daar nou weer mee? Waarom zou daar nou 153 staan? Nou, er zijn allerlei verklaringen voor. Maar je komt er niet veel verder mee. Ik zal een paar zeggen. Het is 153, zoveel soorten vis kende men in die tijd. Alle vissen werden gevangen. Leuk. Augustinus maakte er een mooie preek over. En die zei, 153, dat is het getal 1 plus 2 plus 3 plus 4... En dan ben je op 10. Maar als je dat doordoet tot 17, dan kom je op 153 uit. En dan zei hij, 17, dat betekent 10 plus 7. 10 is de Torah. 7 zijn de 7 geesten voor de troon van Christus. Oude en Nieuwe Testamenten, volheid. Alles klinkt mee. Alles valt op zijn plek. Mooie gedachte. Andere uitleg is dat elke letter in het Hebreeuwse alfabet een getalswaarde heeft. Hè? Dus de eerste letter, de alef, is 1 en dan de b is 2. Nou, kent het wel. Nou, van 153. Maar de godsnaam is 17. Krijgen we Augustinus weer, 17. Het is verwijzing naar God. Allemaal mooie verklaringen. Maar waarom het er staat, ik zou het echt niet weten. Volgens mij gaat het Johannes daar ook niet om. Het gaat om zijn PS, om het naschrift. En wat voor punt wil hij nou eigenlijk duidelijk maken met dit gegeven over mensen die aan het vissen zijn en die niets vangen en dan het over een andere boeg gooien? Het is denk ik dat hij daarmee wil aangeven, vergeet één ding niet. Er is iets anders mogelijk. Vergeet niet dat er meer is dan wat je zelf voor ogen hebt. En het tweede, het leek daarmee te eindigen. Gelukkig wie niet ziet en toch gelooft. Maar Johannes denkt misschien ook, wacht even, geloven is meer dan dat je maar moet hopen dat het een beetje klopt wat je gelooft. Jezus is niet afwezig. Die kan opeens dichtbij zijn en zijn stem laten horen, zodat er weer beweging komt. Hebben jullie dat echt wel goed begrepen? Dat het daar eigenlijk ook over gaat. Dat je leven leeg kan zijn van vreugde, van mensen, leeg van God. Dagen kunnen net zo grijs en somber zijn als op die nacht daar net voor zonsopgang, als alles grauw is en de nevels van de nacht kil zijn, je niks vangt, de dagelijkse taken zinloos lijken. En dan een stem. Een stem. Iemand die belang stelt in je welzijn of wijst op nieuwe mogelijkheden. Dat je uit je sleur van alle dag wordt wakker geroepen. Dat kan een grote omslag betekenen. En er zijn genoeg verhalen van mensen die zeggen, daarin herkende ik de stem van de Heer en ik heb iets anders gedaan. Ik was deze week bij het afscheid van een bestuurder in de ouderenzorg. Hij zei, ik liep ooit vast bij mijn werk, bij de bank. Ik heb mijn netten aan de andere kant gegooid. En ik vond mijn weg in de zorg voor ouderen. En ik heb er geen moment spijt van gehad. En het was iemand die 15 jaar bestuurder nog is geweest. Best lang voor bestuurders tegenwoordig. Ik moest zelf denken dat ik ooit een opleiding tot muziekdocent ben gestart in Leeuwarden. En dat het mij onrustig maakte. En dat ik me afvroeg, is dit nou wel de goede keuze? En ik hoorde een preek van mijn vader die zei, tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. En je kan altijd weer een andere weg ook inslaan. En dat was voor mij precies het woord toen ik dacht, dan ga ik zeggen, jammer dat jullie een piano voor me gekocht hebben, maar ik ga theologie studeren. Grote beslissing, maar over een andere boeg gegooid. En hier sta ik 50 jaar later te preken. Deze week was ik ook in gesprek met iemand die vastliep in van alles wat ze moest doen. En ze ontdekte dat ze anders kon kijken naar een situatie. Het gaf ruimte en nieuwe moed. Stop met wat niet werkt. En dat gaf opeens ruimte om anders te gaan kijken. Ik denk dat we heel veel voorbeelden zouden kunnen noemen, misschien ook uit ons eigen leven. Momenten zijn dat je merkt, hier loop ik in vast. Ik ga op een andere manier verder. En het bijzondere is in dit verhaal dat Simon Peter, of dat de Johannes, de leerling die Jezus lief had, dan roept, hij is de Heer. Dat je dat verstaat als, hé, dit is van Gods wegen dat we nu iets anders hebben te doen. Soms is die verbinding er volop. Ik moest denken aan een boek van een vriendin van me die geestelijk verzorger is geweest in de ouderenzorg, in een verpleeghuis. Heel veel heeft gewerkt met mensen met dementie en daar heel veel aantekeningen van heeft gemaakt voor alle gesprekken en allerlei momenten met mensen. En zij schreef een boek over een andere boeg en durfde te noemen Ontmoetingen met God in het verpleeghuis. En in het voorwoord staat van Maarten den Dulk, de verhalen die zij schrijft, laten zien wat er gebeurt tussen haar en haar gesprekspartners. En daar is iets extra's te zien, zegt ze. En ze wijst aan hoe er midden in de trieste werkelijkheid van het bestaan zomaar iets kan veranderen. In een oog dat oplicht, in een simpel gebaar, in een woord dat ontroert, dan raakt de hemel de aarde. Nauwelijks waarneembaar en gemakkelijk af te doen als inbeelding, maar juist dat moet je zien. En Paula, die laat God niet verdwijnen. Ze wijst aan in haar eigen woorden dat God gebeurt en wel in het verpleeghuis. Ik zal een voorbeeldje lezen waarin ze iets laat zien van dat nieuwe perspectief over een andere boeg. Ze schrijft, mijn eigen moeder stierf aan dementie. De dementie bracht haar verschrikkelijk in het donker. Ik kon op geen enkele manier meer verbinding maken met haar liefde voor muziek, met haar vrolijke, vrijzinnige, idealistische en praktische geloof van vroeger. Ze was vaak boos, erg boos, ook in haar laatste dagen. En een dag voor haar sterven zat ik lang aan haar bed. Ze lag daar gespannen als een veer, benen strak, armen strak, heel haar zieke lichaam strak. Ik streelde voor mijn gevoel een plank hout. Woedend keek ze me aan. Maar daar was ineens haar hand die, in volkomen tegenspraak met al die woede en al die spanning, zacht en liefdevol mijn wang aanraakte en mijn haar uit mijn gezicht streek. Het was alsof de zon over mij opging, de zon van mijn moeders liefde die doorslaggevender is dan haar grote woede. Een gebaar met de kracht van zegen, breekijzer naar het licht. Even samen in het licht. Zo is het optrekken met de bewoners in het verpleeghuis ook te omschrijven. Samen wandelen in het licht. En dat wil ze zoeken. En die ziet ze iedere keer weer opnieuw. En daarmee de aanmoediging om net als in het verhaal van Johannes wat we nu horen, dat je zegt, je krijgt een ander perspectief aangereikt, om zelf ook die grondhouding te hebben, om open te staan, om dat te zien wat niet direct voorhanden is. Niet alleen die situatie die is vastgelopen, maar ook de andere kant op te kijken en iets anders te zien. Die kleine momenten, zoals we dat vaak noemen, die knipogen van Gods wegen zijn. Dat moeten we niet vergeten, zegt Johannes. Dat die opgestane altijd weer kan verschijnen en er een nieuwe kans is, een nieuw moment om vooruit te kijken, om het opnieuw op te pakken. Dat moeten we niet vergeten, zegt Johannes, denk ik, dat we met een nieuw perspectief zelf ook kijken en zeggen, het is de Heer, hier gebeurt het, hier is God aanwezig. Durven we dat te zeggen? Durven we dat soms zo te benoemen en te ontvangen? En daarmee worden we de wereld ingezonden. Eigenlijk zegt Johannes het hier op zijn manier, zoals het in de andere evangelieën ook staat. Zoals de Vader mij zendt, zend ik ook u. Laat die netten weer achter je. Ga die wereld in Met die ervaring dat je het over een andere boeg kunt gooien. En zie, ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld, zegt Matthäus. Het is vaak ongrijpbaar. Het is vaak niet zomaar aan te wijzen. Maar in allerlei momenten kan het opeens oplichten. Ik hoop dat we die momenten herkennen en dat we soms die momenten aan elkaar ook kunnen geven. Door een juist woord, een bemoediging, een gebaar. Samen optrekken als kleine gemeente. Daarin iets ontdekken dat God niet ons loslaat. Amen.